De schriftlezing vindt u opgetekend in 1 Johannes 4, de versen 11 tot 16. 1 Johannes 4, vers 11 tot 16 en ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Tot zover dit tekstgedeelte. Dan mag ik het woord geven aan broeder Slond, broeder Bert Slond. En hij heeft zijn overdenking meegegeven als titel Het Rijk van God in het leven van de mens.
Het is alweer geruime tijd dat ik geleden dat ik hier geweest ben. En ik stond er al een aantal keren eerder op het rooster, maar dat kon op een of andere manier kon dat niet doorgaan. Nu ben ik er weer. En ik dacht, zal ik mijn reeks voorzetten of zal ik maar een ander onderwerp nemen? En dat heb ik maar gekozen. Want het is al wel lang geleden dat ik hier geweest ben. En dat ik heb gesproken over het onderwerp, wat heet God? En misschien kan u zich dat nog wel herinneren, wat ik toen gedaan heb. Mijn vrouw die attendeerde me nog net eventjes op het feit dat ik wel eventjes mijn geluid van mijn telefoon moest uitzetten. Want dit is meestal, als je om je heen kijkt, de God van deze tijd, die alles regeert en alles stuurt en alles van je weet. Want als ik vanavond thuis kom en ik kijk in het register van mijn telefoon, dan wordt daar perfect aangegeven hoe laat en wanneer ik hier was. En dat is natuurlijk eigenlijk heel prachtig, fantastisch zou ik willen zeggen. Maar aan de andere kant is het ook wel heel erg irritant. Behoorlijk irritant vind ik. En alles wat je dan binnenkrijgt op zo'n dag, als je niet alle mededelingen uitsluit, dan staat je hele telefoon vol met alle advertenties en toestanden die je maar krijgt aangeboden. Het is onvoorstelbaar als het daarom gaat. Vandaar dat ik dus eigenlijk maar eens met jullie wilde hebben over het Rijk van God. Het Koninkrijk van God. Want dat is natuurlijk een belangrijk gegeven, want u en ik zijn allemaal leden van dat Koninkrijk. We zijn leden van het Koninkrijk der Nederlanden, maar we zijn ook leden van het Koninkrijk van God. En dat impliceert veel. En daar staan we niet bij stil. Want soms begrijpen we zelfs het evangelie niet goed, als je naar de uitvoering kijkt. En dat is heel frustrerend, zou je kunnen zeggen. Het is heel simpel voor ons als leden van het Koninkrijk van God. Want eigenlijk zijn wij als mensen niet meer of minder, uitverkoren om elkaar te dienen. En u en ik weten dat dat nog wel eens wat problemen geeft. Om goed voor elkaar te zijn, zoals God goed voor ons is. Kan dat? Kan je zo goed zijn als God? Is dat mogelijk? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je lid van het koninkrijk van God bent, dan moet je daartoe in staat zijn. Maar dat valt niet mee. Dat is lastig. En vandaar dat dus de vraag gewettigd is, begrijpen we dan met z'n allen het evangelie van God eigenlijk wel goed? Hebben we wel door waar het om gaat? En hoe kunnen wij als leden van dat koninkrijk laten zien wat het evangelie voor ons betekent? Want, en Aaf heeft het ook net gezegd, we zijn kinderen van God. En als kind van God ben je dus erfgenaam. En als erfgenaam, zoals God het heeft betiteld, zul je erven. En zul je erven het eeuwige leven. Maar laten we dat in ons huidige leven ook zien. Ook zien dat je als gelovige verlost bent. Leef je als verlost mens zodanig dat iemand dat kan zien, kan waarnemen. Ik denk dat daar veel op te zeggen is. En dat het lastig is om dat in de praktijk van het leven te brengen. Want het is zo moeilijk om een verband te leggen tussen het dagelijks leven en het christen zijn. In het dagelijks leven zouden wij iets moeten uitstralen waarin je laat zien God lief te hebben en je naaste. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik heb natuurlijk een titel gekozen, het Rijk van God in het leven van de mens. Staat dat centraal? U en ik weten vaak niet dat dat zo is. En dat dat ook niet gebeurt. Omdat we veel te veel met andere dingen bezig zijn. Neem alleen die God die daar in mijn binnenzak zit. Die ons voortdurend aanspreekt. In principe gaat het eigenlijk alleen maar om dat dubbelgebod wat wij met elkaar soms heel slecht uitvoeren. Zowel naar God toe als wel naar onze medemens toe. Omdat we daar moeilijk mee hebben. En dat valt in heel veel gevallen niet mee. En dan kun je afvragen, zijn we dan dus wel die verloste mens die zich geen zorgen hoeft te maken, die eigenlijk nu, hier en nu al leeft in het eeuwige leven? Want waar maak je je druk over? Ja, we maken ons druk over dat we doodgaan. Ja, dat zien we dagelijks om ons heen. Helaas hebben we verdriet. Maar als je natuurlijk gelovig bent en troost krijgt uit datgene wat God ons heeft gezegd, dan zul je elkaar weer zien. En dat kan heel goed helpen. Heel veel mensen die hun geliefden naar de laatste rustplaats brengen, die hebben dat niet. En dat kun je dan vaak ook bespeuren in de dienst, bij de rouwplechtigheid, waarin je dan vaak zegt, ik heb toch wel het een en ander gemist toen ik daarbij was. En dat is vaak zo. Wij maken toch met elkaar vaak mee dat als er dan een keer een rouwplechtigheid is en we zien onze oude vrienden weer terug, dat het meer op een reunie lijkt dan op een eigenlijk verdrietige situatie. Omdat je vaak bij zo'n plechtigheid je oude vrienden en oude kennissen weer tegenkomt. En dat geeft ook alweer aan dat het leven verder gaat. En dat we weer een stap vooruit gaan en we verder moeten. Want dat is gewoon zo. We moeten door. En zo zou het ook moeten zijn. Ondanks het verdriet wat je dan hebt en waar je toch moeite hebt om dat te verwerken. Want je wil niemand kwijt als het daarom gaat. Ik zeg dan ook altijd, ja, een mens is eigenlijk niet gemaakt om dood te gaan. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ik sprak net nog even met broeder Lijkendijk, die al een hele hoge leeftijd heeft. Ik zeg, ja, zeg maar, in dat hoofd hier, dat is het nog heel erg jong. Ja, toch? Is gewoon zo. Ja. Ja, af en toe dan zou je wel eens een beetje kruipolie willen hebben daar, om het wat beter te laten werken. Ja, en dat is nou eenmaal iets van de mens. De mens wordt oud en de mens die degenereert als het ware. En dat is vreselijk om aan te zien. Dat heb ik zelf ook meegemaakt met mijn eigen vader. Daar was ik niet blij mee. Ja, zusters en broeders, wat is nou het verband tussen de verlossing en het dagelijks leven van de mens en van de christen? Hoe laat je nou met je leven zien en vanuit je innerlijk dat je een christen bent? Dat is niet simpel. En dan heb je natuurlijk, als je gaat kijken naar het gedrag van de christen, daar is vaak ook nogal wat op aan te merken. Want we hebben te maken met een christelijke identiteit en we hebben ook te maken met christelijk gedrag. Ik maak dan eigenlijk een opmerking die misschien niet zo goed valt, maar die ik toch ook wel meen. Want wij praten natuurlijk vaak over adventistische identiteit en over adventistisch gedrag. Nou, dat is soms nog wel eens wat verschillend van elkaar. Als je dat vergelijkt met christelijk en adventistisch. Want we hebben toch zo onze eigen punten waar we op staan. En waarvan wij vinden dat het zo is. En dan kun je je stellen van, is dat nou wel zo liefdevol ten opzichte van je mede-christenen in deze wereld? En u en ik weten heel goed wat er zich afspeelt in ons kerkje. Ik helemaal. En dat is soms niet fraai. Maar dat noemt mij om eigenlijk hier te gaan staan. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat juist op datgene van wat God voor de mens heeft bedoeld. En dat is lastig, ook soms te aanvaarden voor jezelf. Weet u, dat gedrag, dat is een heel hoog en groot punt. En Paulus zegt eigenlijk als het ware, word wat je bent. En dat is natuurlijk nog cryptisch. Maar dat heeft te maken met het kindschap van God. Het kindschap van God geeft aan wat je eigenlijk bent. En als je dat bent, leef je dan daar ook naar. Leef je naar het kindschap van God in deze wereld. En Paulus geeft heel duidelijk aan waar je eigenlijk het accent moet leggen. En dat is heel belangrijk. En ik zal het u lezen. Ik ga naar Galaten 5, vers 22. Dat is voor mij een heel belangrijk gegeven. En Aaf heeft het net gezegd. Wij hebben een leerhuis in het westen des lands. Om te zeggen Wateringen. Dat heet ARK. En ARK heeft een mission statement. En het mission statement is gebaseerd op deze tekst. En ik zal het u lezen. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dat is heel simpel, lijkt het. Heel simpel. Toch lijkt het wel in de praktijk dat het veel moeite geeft om dat allemaal te kunnen doen. Maar het is oh zo belangrijk. Na alle geledingen in onze maatschappij, om te laten zien dat het ook hier om gaat. En dat de regelgeving en de wetgeving zoals ook Paulus schrijft, de wet niet door de wet bepaald wordt, maar door de wijze waarop wij in ons gedrag naar buiten treden. En dan is de vraag natuurlijk steeds gevestigd van, wil ik wel, ben ik wel lid van het Koninkrijk van God? Want we weten allemaal hoe we zijn. We willen graag allemaal gelijk hebben. En we willen allemaal toch iets te zeggen hebben. En we weten het vaak beter dan de ander. Ook ik. Waarop gebaseerd? Ja. Op al datgene wat in je leven is gebeurd. Waar je bent geboren. Hoe je bent opgevoed. Hoe je bent opgeleid. En wat je met je ervaring in deze wereld hebt gedaan. Dat neem je allemaal mee. En daardoor ben je in staat om dingen te zeggen die soms aankomen, maar soms ook de plank volledig misslaan. En dan word je op jezelf teruggeworpen. En dan moet je eens goed nagaan, waar gaat het nou eigenlijk om in deze wereld? Als je om je heen kijkt, lijkt het wel of het alleen maar om geld gaat. De geldla gaat voortdurend bij wat dan ook open. Het lijkt wel of ze je bij je voeten pakken, je op je kop hangen en je volledig leeg schudden. Want geld, daar draait het om. Commercie, daar draait het om. Je wordt niet helemaal, je wordt totaal overroeld door alles wat naar je toe komt, wat je moet kopen. En dat je dat toch wel absoluut moet doen, want dat hoort erbij. En om daar afstand van te nemen, is heel moeilijk. Dat gaat soms lastig. Maar dat heeft ook te maken met, ja, hoe ga je daar nou als mens mee om? Wat doe je ermee? Ben je in staat om het eigenlijk apart te zetten en te gaan leven zoals eigenlijk bedoeld is? En daarbij speelt natuurlijk in ons leven een grote kracht. De kracht van God die wij met onze, in onze Bijbel en vooral door Paulus de Heilige Geest wordt genoemd. In hoeverre speelt die kracht in ons leven een rol bij het weerstaan van al die toestanden die in de wereld zijn? En ook juist de kracht die binnen de gemeente zo'n grote rol speelt. Moet spelen. En niet altijd speelt. Want het is eigenlijk zo dat als je nou kijkt naar een uitspraak van zuster White, dan zegt zuster White op een zeker moment, en ik kwam dat tegen ook in de voorbereiding naar dit verhaal, en dat vond ik heel fraai. Want zij zegt, verzwakt en gebrekkig, naar het misschien mag schijnen, is de gemeente het enige object waaraan God op een bijzondere wijze zijn verheven aandacht schenkt. Zij is de schouwplaats van zijn genade. Hij heeft er welbehagen in om daar zijn macht tot het omvormen van harten te openbaren. Als je dat zo hoort, dan wordt ons behoorlijk wat opgedragen. Namelijk het openbaren van God en van Gods liefde. Daar moet het gebeuren in die gemeente. En daar kan het ook gebeuren. En of het altijd gebeurt, dat is vers 2. Dat weten we niet. Of soms wel. Want dan gaan mensen de achterdeur van de kerk uit. Als ze het niet meer eens zijn. En dat gebeurt nog alles. Helaas. Het is jammer dat we niet in staat zijn om die verbinding te leggen met elkaar. En dat heeft natuurlijk te maken met ons. Dat heeft te maken met mij. Dat heeft te maken met het feit dat karakters met elkaar kunnen botsen. En dat mensen nu eenmaal een bepaalde kant op willen die een ander niet wil. En daarvoor heb je God nodig. Daar heb je Gods kracht voor nodig. Daar heb je zijn geest voor nodig. Want daar draait het om. En weet u, het is zo moeilijk om sommige mensen bij de les te houden. Het is onvoorstelbaar lastig om de hoofdpunten van de bijzaken te scheiden. Het is ook zo dat eigenlijk die kracht van God is eigenlijk hoofdzakelijk actief tussen mensen. En niet alleen in één persoon. Niet alleen in één persoon. En sommige mensen claimen dat. Dat zij toch wel zeer begeesterd zijn van de geest van God. En dat ze wel signalen krijgen van de geest van God. En als je dan meemaakt dat in mijn jonge jaren, toen ik nog thuis was en de verhalen hoorde van mijn pa, die vertelde, ja, nu was er iemand bij mij en die kwam toch eventjes wat vertellen, want de geest van God had haar toch wel verteld dat ze 5000 gulden moest krijgen om het een en ander op te zetten. Ja, en dan ga je natuurlijk je hoofd krabbelen, hè? Van, hoe moet ik daarmee? Zo kan het dus ook werken. En zo zijn mensen om toch een zin te krijgen. Van wat dan ook. En weet u, er zijn natuurlijk in ons kerkje vleugels, links en rechtse vleugels. We hebben ook het midden. En dat is gelukkig het grootste gedeelte van de kerk, het midden. Maar, weet u, en die zin die kwam ik ook tegen. Behoudende christenen zijn voornamelijk bezig met hun individuele religieuze ervaringen. Oei. Dat is een binnenkomer, zeg. Die kwam wel even aan toen ik het las. Want kan je dat zien? Want dat zijn natuurlijk vaak toch de mensen die over het algemeen vinden dat ze wel gelijk hebben van wat ze zeggen. En een ander die weet het niet. En dat is ook zo moeilijk voor ons als mensen. Wij kunnen dat moeilijk scheiden. En weet u, daarbij wordt aan heel veel dingen voorbij gegaan. Want dan gaan we voorbij aan onze medebroeders en zusters. Maar we gaan ook voorbij aan onze familie. En aan ons land. En hun belangen, die overschatten ze enorm. Want daar gaat het helemaal niet om. Weet u, God is een God van ruimte. God geeft ruimte. God is in staat ons alles te laten doen wat we willen. En daar staan we soms veel te weinig bij stil. Omdat we onszelf vastbinden op de zogenaamde regeltjes die wij als kerk hebben. En waar wordt voorbij gegaan aan Galaten 22, waarin alles staat hoe we ons zouden moeten gedragen. Daar hebben we het zo moeilijk mee. En dan begint natuurlijk iets te borrelen in de zin van, ja, maar hoe gaan we dan met elkaar om? Hoe liefdevol zijn we ten opzichte van elkaar? Kunnen wij het opbrengen om die liefde van God in de praktijk van het leven, in de praktijk van het gemeenteleven, in de praktijk van onze maatschappij naar buiten te brengen? Want het heeft geen zin om die regeltjes maar te blijven, op die regeltjes te blijven staan. En u weet wat er gebeurd is. Toen Jezus in de periode dat hij op aarde was in conflict kwam met de Sadduceeën, had hij de Sadduceeën afgewerkt. En die had hij eigenlijk naar de periferie van de maatschappij gedrukt. En wie kwamen er toen? De Farizeeën. Die Farizeeën die kwamen wel heel met listige vraagjes om maar te proberen en om onderuit te halen over datgene wat hij te vertellen had in deze wereld. Nou is het wel zo dat wij natuurlijk wel actief zijn, behoorlijk actief, maar eigenlijk soms weten we niet goed hoe we die activiteiten echt in de praktijk te brengen. Omdat we klein zijn. Omdat we ons klein voelen. En omdat we niet ruim denken. En we dus voortdurend nog steeds aangevallen worden over, ja, maar jij mag dat toch niet en jij mag dat nog niet. Wat er toch wel vaak gebeurd is, ook voor degenen die al langer in deze kerk zijn en die ook in hun jeugdjaren op school hebben gezeten, waarin je voortdurend met leraren in conflict raakte van, ja, maar wat jullie doen, dat past niet in deze maatschappij. Zo wat. Hoe brengen we dat nou in de praktijk, zusters en broeders? Wat betekent nou die liefde? Want dat is net uiteindelijk gegeven. Het gaat om geloof, het gaat op onze hoop en het gaat om de liefde. En die drie maken het mogelijk om heel veel dingen te doen. Het is een middel. Het is een doel. Het is een geschenk. Als een opdracht. En bevrijd maken van allerlei dingen die om ons heen niet juist zijn. En als je daar dan naar kijkt, dan is bevrijding een van de belangrijkste dingen voor ons. Die al duizenden jaren oud is, die bevrijding. Want het verhaal van Mozes geeft al aan en bevestigt voortdurend waar het om gaat. Ook bij God. God was de eerste die eigenlijk zich liet bekeren tot zijn mensen. U weet wat er gebeurd is in de woestijn. De Joden waren dwars. En liepen daar in de woestijn. En Mozes was op de berg. En Mozes ging God ontmoeten. En toen hij terugkwam, aha, hoe is de mens? Een gouden stierkalf. En dansende mensen, feestende mensen. En God zei, dat bevalt mij niet. En Mozes zei, oh ja, bevalt het jou niet, God? Ik wil jou toch wel proberen om te laten keren. En God heeft zich om laten keren. En hij heeft uiteindelijk toch gekozen voor zijn volk. En dat zal hij altijd doen. Die mens is zo belangrijk voor hem. Die mens is in wezen het spiegel van hem ten aanzien van de liefde. En die mens faalt heel vaak. Maar doet het ook vaak heel erg goed. En het zou mooi zijn als wij als mensen in staat zouden zijn om die liefde wederkerig tot hem te laten terugkeren. Want dat wil hij graag. Daarom heeft hij die mens ook gemaakt. Om die wederkerigheid van liefde in de praktijk te ervaren en te zien. Met die vrijheid die God gecreëerd heeft, maakt hij ons wel enorm verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt. Verantwoordelijk in alles wat we doen. En verantwoordelijk voor heel veel dingen, zou je kunnen zeggen. Weet u, als we gaan kijken naar die verantwoordelijkheid, dan zijn er een aantal lessen te leren. Die lessen, die zijn eigenlijk heel simpel. Wij als mensen maken dat vaak toch wel heel erg ingewikkeld. Maar het is heel belangrijk dat wij met elkaar tentoonspreiden in deze wereld waar het om gaat. Het draait uiteindelijk om die vrijheid. Het draait om die ruimte. En ik weet zeker dat er mensen zijn die dat misschien die vrijheid niet zo ervaren. En ik weet zeker dat er heel wat frustraties zijn ten aanzien van dit soort dingen. Ik neem mijn eigen broer, die nog loopt met frustraties. Die je niet tegenkomt. Dat hij voortdurend maar onder het, ja, en dit doen we zo, en dat doen we zo, en dat mag niet. En als we elkaar ontmoeten, en dat is niet zo vaak, want hij woont ver weg, dan praten we toch over allerlei dingen ten aanzien van ons kerkje. Maar hij is nog steeds gefrustreerd. En dat is jammer. Want dat is niet nodig. Want God biedt je natuurlijk de vrijheid om dingen te doen die belangrijk zijn voor jezelf, maar ook voor je medemens. En dat werkt. Dat gaat heel goed als het daarom gaat. En daarom, zusters en broeders, hebben wij die kracht van God nodig. De geest van God moet ons daarin leiden. En vraag daar nou om. Vraag nou naar de kracht van God om verder te kunnen gaan. Waar en wat je ook bent en hoe je ook doet. En het gaat er ook om, zusters en broeders, niet meer wat je wordt, maar wat je bent. Het gaat om ons zijn hier. Het aanwezig zijn van vertegenwoordigers van God. En daar hebben we de geest van God voor nodig. Dat is gewoon niet anders. Als je nou kijkt naar met elkaar omgaan en zo goed zijn als God, kan dat? Is dat een belangrijke vraag? Een hele belangrijke vraag. Het is in de geest van de Bijbel als geheel te zeggen, het kan. De Bijbel is in zijn geheel het verhaal over een God die mensen vraagt, zelfs smeekt, hem na te volgen in zorg en liefde voor mensen. Hij schept ruimte en vrijheid voor mensen. Zo zouden mensen ruimte en vrijheid moeten scheppen voor elkaar. Hij ziet de ellende, hoort het schreeuwen om bevrijding. Dus jij, doe open je oren en je ogen, je hart. Hij daalt af uit zijn grondeloze licht, uit zichzelf. En voert weg uit angstland, diensthuis, spookverhaal. Dus jij, voer ze weg, je kinderen uit angstland en diensthuis En uit al die spookverhalen waarvan de wereld gonst. Hij begint. En begint opnieuw. En nog eens. En weer. En hoe oud is hij al niet? Al eeuwen der eeuwen. Dus jij, oude man, oude vrouw, volg hem na. Heb je ooit in enig godsverhaal gehoord van God, van een God die zich bekeert? De God van de Bijbel bekeert zich. In het uittochtverhaal vervloekt hij de kinderen van Israël als een andere God in de gedaante van een gouden stierenkalf verkiezen boven hem. En denk maar aan uzelf. Hoe vaak wij dat gouden stierenkalf niet aanbidden. Wat we niet willen. Wat we niet doen. Maar Mozes krijgt hem om. En hij bekeert zich tot ontferming en vergeving. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Dat is een troostrijke gedachte. Erbarmend. Komt hij. Genadig. Langmoedig. Rijk aan liefde en trouw. Doe het hem na. Waar ik in het begin al toe opgeroepen heb. Het woord dat ik je heden geef, is niet te hoog voor jou. Het ligt niet buiten je bereik. Het is niet in de hemel. Dus zeg niet. Wie haalt het voor ons uit de hemel? Het is niet over zee. Zeg dus niet, wie haalt het voor ons van over zee? Het woord is dichtbij. In je mond. In je hart. En je kunt het volbrengen. Mooie vertaling in onze taal van Deuteronomium 30 vers 11 tot en met 15. Je kunt het volbrengen. En dat kan omdat wij een visie hebben naar de toekomst toe. En daar mogen we ongelooflijk blij mee zijn. Want wij hoeven ons geen zorgen te maken ten aanzien van heel veel dingen. En u weet, als je om je heen kijkt, dat gebeurt in de maatschappij wel. En wij kunnen dat eigenlijk proberen het om te draaien. Waardoor je in staat bent moed te geven aan anderen. Om liefdevol te zijn ten opzichte van anderen. En daardoor juist een snaar te raken waardoor mensen gaan nadenken. Het is te volbrengen. Het kan te zijn als God. Amen.